Het is voorlopig nog heel leuk om hier te mogen zijn. Je weet nooit wat dat komt. Dus je moet echt vertrouwen op God. En hier staan is al een beetje een bewijs van vertrouwen op God. Want ik benijd mensen die de gave hebben om boodschappen op voorhand voor te bereiden. Ik heb dat echt al heel vaak geprobeerd. Maar dat lukt niet goed. En ik heb het opgegeven om mij daar heel erg dik over te maken. De weegschaal verdraagt het niet. En Joas sprak het woord verandering uit. En dat was nou net hetgene waar ik vroeger zo'n schrik van had. Van verandering. Ik ben min of meer christelijk opgevoed. Of kom, ik was in de kerk aanwezig. Of dat dan christelijk opgevoed wordt, dat is nog een andere vraag. Maar vanaf mijn 9 jaar ongeveer ging ik naar een hele brave evangelische gemeente. En daar heb ik geleerd dat vooral hoe je gedraagt belangrijker is dan wie je bent. En dan herinner ik me de if looks could kill blik in de ogen van de dames die altijd de stoelen op de voorste rij claimden. O wee je gebeente. Bedoel, als je denkt dat vuur uit de hemel een stunt is, dan waren die blikken van die dames echt wel nog intimiderender. En ik ging naar die kerk en ik probeerde mij te voegen naar wat ik dacht dat Gods wil was. En onmiddellijk merkte ik al dat Gods wil en mijn wil en wie ik was lijnrecht tegenover elkaar leken te staan. En ik werd altijd aangemaand om braver te zijn, rustiger te zijn. En ik denk niet dat ik zo extreem wild was. Ik denk dat ik gewoon bloed in mijn aderen had en anderen niet. En constant werd er naar mij gewezen van, ja Karel, je moet anders zijn. Wees eens wat braver, wees eens wat rustiger. En ik heb het echt oprecht geprobeerd. Aderlatingen en dergelijke. Maar het lukte niet. En dan werd er telkens gewezen naar een klasgenootje van mij. En zij zei altijd, ja, wees eens meer als hem. Maar hij, ja, hij was inderdaad heel braaf. Tot de ogen de andere kant uitgingen. En dat heeft iets gebroken in mij. Ik dacht van oké, blijkbaar is de verpakking belangrijker dan de inhoud. Ik denk niet dat ik nog lang meedoe. En ik heb uiteindelijk de laatste jaren dat ik naar de kerk ging, heb ik het schriftwoord in vervulling zien gaan. Kom tot mij allen die belast en beladen zijn en ik zal u rust geven. Doorgaans kwam ik rechtstreeks van het café de kerk in mijn roes uitslapen op de bank. Ik heb echt rust ervaren. Maar er was wel iets gebroken in mij. Want ik ging enkel nog naar de kerk puur voor de decoratie om mijn moeder niet teleur te stellen. Het mens had al heel wat meegemaakt. Ik was een of de highlights van haar leven uiteraard. En ik haakte af. Want voor mij was God, ja, die oude paljas met een hele lange baard, die constant aan het wijzen was hoe slecht ik wel was. En weet je, daar had ik God niet voor nodig. Ik wist zelf al wat er scheef zat. En als ik het niet wist, waren er een hele schare van getuigen rond mij die mij vertelden wat er allemaal aan de hand was. En uiteindelijk was mijn conclusie, Christen zijn, nee. Dat is blijkbaar niet voor mij. Want ik kon mij niet conform stellen wat daar de norm was. En ben ik afgehaakt. En dan heb ik maar beslist van oké, God, hier, je ontslagbrief. Wist ik veel dat er kleine lettertjes in het contract stonden. Als je ooit ja zegt tegen God, dan heb je pech. Of alleen dan heb je geluk eigenlijk. Want hij laat je zomaar niet gaan. En ik weet, als het moment komt dat ik de engelen zie die heel een leven of heel mijn leven voor mij hebben moeten zorgen, ik denk dat dat potige bodybuilder types zullen zijn, met heel wat littekens, misschien zelfs een paar tatoeages. En die hebben werk gehad. God heeft werk gehad om mij van mijn eigen domme keuzes te beschermen. En alles wat ervoor staat, gij zult niet, heb ik ongeveer gedaan. Ik heb niemand vermoord, maar ook dat is een wonder van God. En dan sta je daar. Je hebt nu zelf geprobeerd, je hebt er een potje van gemaakt. Ik zal waarschijnlijk de enige zijn die dat al heeft ervaren in zijn leven. Ja. De mensen van Brugge kunnen hun er niet wegsteken, ik weet jullie zonden. Die zijn er niet. Maar ik had een heel verkeerd beeld van God. Lang verhaal kort. Ik was gescheiden ondertussen, huwelijk opgeblazen, domme dingen gedaan. En dan komt het moment dat God terug aan mijn kooi is komen rammelen. En er zijn altijd twee opties bij God. Ze zijn heel eenvoudig. Buigen of barsten. En guess what? Never take the easy way out. Barsten is de optie geworden die ik semi-vrijwillig gekozen heb. En dan kwam ik een kerk binnen in Brugge. De smeekbedes van mijn moeder werden beantwoord. En iedereen stond daar met zijn handen in de lucht, aanbidding, volle borst. En daar sta je dan. Huh. Ik kon niet inpluggen op wat zij hadden. En er was duidelijk iets dat zij hadden dat ik niet had. En toen kwam ik te weten dat er blijkbaar nog een Heilige Geest was. Het best bewaarde geheim in de Belgische evangelische kerken. En het beste dat ik kan vergelijken is een kerk zonder Heilige Geest is een pint zonder schuimkraag, is een steak zonder pepersaus, is frieten zonder zout. En dat is verschrikkelijk, dat is heel erg smaakloos. En het moment dat ik die Heilige Geest had ontdekt, ja, dat was Disneyland, dat was. En het gekke is dat ik altijd geweigerd heb van mij over te geven aan God, omdat ik dacht dat ik zou worden zoals iedereen in die kerken. Bloedloze wezens, allemaal kopieën van elkaar, allemaal focus naar de verpakking en niet de inhoud. Ik dacht dat ik mijn identiteit zou verliezen. En het gekke is dat ik hem net gevonden heb, de dag dat ik overstag ben gaan voor hem. En dan kom je op het punt van verandering. Jaren later hoorde ik dat skinheads en satanisten schrik hadden van mij. En ik was christen. Het was niet van de Heilige Geest die in mij was, want die was er niet. Blijkbaar was ik op sommige dingen nog verknipter dan als ze zelf waren. En toch zat er een heel erg gekwetste jongen in mij. Afwijzing, heel diep. Extreme minderwaardigheid. Ik ben lang naar school geweest, maar ik heb mij gespecialiseerd in hetzelfde jaar. Iedereen zei altijd dat specialisatie de toekomst was, dus ik dacht van, let's go. Ik ben uiteindelijk 3 maal zitten blijven. Ik heb geen getuigschrift van wat wij middelbaar noemen. En dat was het bewijs dat ik dom was. Op de koop toe had ik ook nog eens flink last van mensenvrees. En als ik zeg mensenvrees, dat illustreerde zich in het feit dat ik zelfs aan tafel aan mijn oom het zout niet durfde vragen om op de frieten te kunnen doen. Dan had ik liever naar kartonsmakende frieten dan die stap te zetten om echt te vragen van mag ik even het zout? Ik kan u zeggen, is dat echt een uitdaging? Ja, dat was voor mij echt een uitdaging. Mensenvrees was heel erg sterk aanwezig. En het grappige was, ik was net mijn kar gekeerd terug naar God. En ze hadden mij meteen meegenomen naar een of andere conferentie, Soul Survivor. Hier kennen jullie dat beter dan in België. En er lag een boek. En de mensen die mee waren, zeiden, hey Karel, lig hier een boek voor je. Ik dacht van, boeken, give me a break. Maar toen ik de titel zag, dacht ik van, oh, De Ongetemde Man. Ik denk dat velen het boek ondertussen al kennen. En ik ben eraan begonnen eigenlijk. En dan kwam ik bij het hoofdstuk, waarin er, en ik parafraseer, er staat, we zijn geschapen naar Gods beeld. Maar dat is niet zijn uiterlijk, want ik ga ervan uit dat God nog knapper is dan ik ben. Dat is zijn karakter. En de namen van God verhullen het karakter. En hij heeft heel veel namen. De rechtvaardige rechter. Hij is een liefdevol God. Hij is ook een naijverig God. Hij vindt het niet leuk als we de andere kant op gaan. En dan denk ik dat dat een understatement is. En toen kwam ik bij de naam God is ook een strijder, een krijger. En toen ben ik beginnen janken. Maar voor het eerst in mijn leven kon ik dat aspect van mijn identiteit accepteren. Ik heb er altijd tegen gevochten. Als kind al was ik een vechter. Ook fysiek, maar vooral ook geestelijk. En ik had altijd gevochten tegen die wilde natuur. Tegen datgene wat hij in mijn hart heeft geplant. En toen ik dat las, ben ik echt beginnen janken. Van, blijkbaar hebt u mij toch zo gewild. Er was een klein detail. Dat vechterstemperament moest iets meer aan Gods kant komen. En als ik kijk in mijn leven hoe God heeft gewerkt, hij was heel strategisch. Je wist dat je niet alles in één keer kon doen. Al een paar jaar voor ik de definitieve stap heb gezet om mijn leven over te geven aan hem, was ik aan het kijken naar een film, American History X. Sommigen kennen de film, de skinhead film. En op een bepaald moment zegt die man tegen zijn jonger broertje van, ik heb ontdekt dat ik het beu ben van constant kwaad te zijn. En ik zat te kijken naar die film en bij mij viel het eurocentje, eindelijk. En ik besefte van ja, ik ben het ook beu van constant kwaad te zijn. Constant dat gevoel die aan mij knaagde. Ik ben beschuldigd geweest van dopinggebruik, omdat ik dingen deed op sportgebied. En oké, het is 20 kilo geleden, be merciful. Maar ik ben beschuldigd geweest van dopinggebruik, omdat ik dingen deed op sportgebied die niet konden zonder doping. En ja, na mijn plasje gedaan te hebben, was ik clean. Maar er zat zoveel haat en frustratie in. En die frustratie richtte zich uit veiligheidsoverwegingen, hoofdzakelijk tot mezelf. En dat ging niet. Maar toen ik die film zag, en dat die man zei, ik ben het beu van constant kwaad te zijn, het was weg. God heeft me toen daar ter plaatse bevrijd. Ik wist toen nog niet eens wat dat bevrijding was. Maar hij heeft het wel gedaan. En je ziet, dat is het leuke aan God. Je hoeft het niet allemaal te snappen om hem iets te kunnen laten doen in je leven. En hoe langer dat ik meeloop, hoe minder het gevoel dat ik heb dat ik dingen echt snap. Maar dat is dan het leuke. Want je mag je leven neerleggen in zijn handen en vertrouwen dat het goed is. En er zijn heel veel mensen die last hebben van het beestje genaamd controle. En allemaal kennen we dat in meer of mindere mate. Als je kinderen hebt, wordt dat soms nog meer geactiveerd. Maar dat steken we dan onder moeder- en vaderliefde. Ja, het is een decoy, hè? Het is niet echt. Maar het is zo leuk om op een plaats te mogen staan en te zeggen van oké, Heer. En dat is bij mij 14 jaar geleden gebeurd. Van oké, Heer, ik weet het niet meer. Blijkbaar heb ik het niet zo goed gedaan of dat ik dacht. Dus laten we jouw weg maar eens proberen. En de belangrijkste weg was de weg van genezing, van emoties. En heel vaak is dat het laatste waar dat we op focussen. We vinden het belangrijker om diploma's te hebben, bijbelscholen gedaan te hebben. En by all means, bijbelschool is winst. Als je op de juiste plek zit. Er zijn bijbelscholen, waaronder hier in Nederland. Als je eruit komt, dan ben je geloof kwijt. What's the use? Als je ziet dat de fariseeën zich zeer verwonderden over de kennis die de apostelen tentoonstelden, want ze wisten dat het eenvoudige lieden waren. Het is die Heilige Geest die het hem doet. Dat is wat mij betreft de belangrijkste asset. Maar zorg dat je huis gereinigd is, dat je zelf herstel ontvangt. Zo niet, dan ben je zoals Achilles, de held die ondergedompeld was in een vloeistof die hem ja, onsterfelijk bijna maakte. Maar hij was vastgehouden aan zijn Achillespees. En die was niet ondergedompeld. Die bezat die kracht niet. Dat is zijn ondergang geworden. En als christen zijn we zo vaak bezig met de decoratie en de verpakking. En de juiste dingen zeggen vooral, want, oh wee, als je één woord verkeerd zegt, dan sta je morgen in de krant als dwaalleraar. Maar het gaat over dat hart. Het gaat over dat hart. En dan zie je twee koningen, Saul, een manneman, knappe kerel, grote kerel, het formaat die hier in Nederland vaak rondloopt, hè. Maar zijn hart was niet oké. Er leefde iets in zijn hart. Je ziet het al meteen toen de overwinning kwam op Goliath. En er liederen werden gezongen over de overwinning die toegeschreven werd aan David. En Saul, ja, die vond het niet leuk. Elke koning zou moeten blij zijn dat hij iemand in zijn gelederen heeft die dat soort dingen durft te doen. Want wat is het hoogste? Je leven neerleggen. Voor je vrienden. Dat is het hoogste. En David was daartoe bereid. Maar er was jaloezie in het hart van Saul. En God knows. Er zitten heel veel Sauls onder ons. En meerder of minder mate hebben we Saul in ons hart zitten. En daarom is het zo belangrijk van te focussen op de geestelijke volwassenheid. boven kennis. En dat is mijn mening. Maar dat is vooral op praktijk gebaseerd, want ik heb heel veel slimme mensen gezien in mijn leven. Bijbelkenners van formaat, die uiteindelijk wel allemaal onderuit zijn gegaan door een zwakte in hun karakter. Door een Achillespees. En het begint door transparant te zijn met elkaar. En in Brugge, de naam van de kerk in Brugge is Gibor. En Gibor is een van de namen van God. El Gibor, God de strijder. En ik heb die naam niet zelf gekozen. Het zou te gemakkelijk geweest zijn. De realiteit is dat Brugge een strijdplaats is. En dat kerk die zo heel evident is. Het is niet water bijvoegen en schudden en het is klaar. Ik vind het heerlijk als er mensen komen met van die prachtige stellingen van ja, en na zoveel jaar kan je vermenigvuldigen en dan doe je dit. En wiskundige formules om kerkvermenigvuldiging te doen. En in een zekere mate zal er waarschijnlijk wel een logica achter zitten. Dat werkt blijkbaar tot hier en aan de grens van België houdt het op. Maar ik mag echt zeggen, 10 jaar Gibor, ja, dat is pittig hoor. Ik heb God nog zo gewaarschuwd in het begin van mijn bekering. Ik had een boek gelezen, het roman van de profeet, van Francis Rivers, over het leven van Amos. En ik dacht van, o jee. Amos was een toffe kerel voor zijn eigen volk, zolang hij de oordelen uitsprak over de andere volken. En dan kwam het kantelpunt, dat hij plots een oordeel moest uitspreken over zijn eigen volk. En plots was hij niet zo tof meer. Dat is bekend probleem, hè? Dat hebben we ook, hè? Hoeveel mensen zijn er niet naar mij toegekomen? Ja, Karel, ik wil dat je inspreekt in mijn leven. Ja, tot dat ik het doe. En dan houdt het op. En het is niet altijd kwade wil. Het is vaak hier gewoon nog het hart vol afwijzing. En het probleem is met de etterende wonden. Als je er nu een mep op geeft, of je streelt erover, de minste aanraking doet pijn. En ja, die blik die vertroebeld is door afwijzing en minderwaardigheid, die reageert. En die denkt, ik word aangevallen. En het is zo moeilijk om op het punt te komen dat je ziet dat er vertrouwen kan zijn. Dat gekoppeld aan een ander beestje, rebellie. Dat is denk ik ook een van de grotere problemen van de kerk, van de wereld. Niemand laat zich nog iets gezeggen. Nou, dan heb je een probleem. Iedereen wil de leider zijn. Ja, succes. Moet je echt goed gek zijn om dat vrijwillig te willen doen. En dat meen ik. Ik heb ooit nog in een heat of the moment in de kerk mijn schoenen afgetrapt en vooraan gelegd. En zeg van, als je wil, be my guest, pas die schoenen aan, maar neem er dan ook alles bij. Als je ziet wat hetgene is waarop Paulus pleit om te bewijzen dat hij de apostel is. Het is niet van, kijk naar mijn bijbeldiploma's en mijn villa aan de Côte d'Azur. En nee, 40-1 stokslagen, schipbreuk, honger, ziekte. Dat was zijn bewijs van zijn apostelschap. En heel veel mensen kijken daar helaas voorbij. Ze ambiëren een titel omwille van de titel en de positie. Maar het komt met een prijskaartje. En ik heb ooit een heel tof moment gehad in Afrika. Von, die jullie waarschijnlijk wel kennen, Von Martin. Die had het risico genomen om mij uit te nodigen in Kenia. Op een conferentie. En plots kreeg ik inspiratie om een oproep te doen. Ik wou een oproep doen voor een casual Friday. Afrikaanse kerken zijn doorgaans nogal strak altijd in kostuum. Ik bedoel, ik denk dat die vol afgrijzen hier zouden binnenwandelen. Als ze zien dat hier allemaal zo casual gekleed zijn. Maar ginder was het echt heel belangrijk dat het strak was. En je merkt ook heel duidelijk, een pastor in Afrika, ja, you have it made. Er wordt vaak gewoon meer gepraat over de pastor dan over God. En 350 paar strakke ogen werden op mij gericht. En toen moest ik het vragen van, jongens, weten we nog waarover het gaat? Als een herder behoort zijn leven neer te leggen voor zijn schapen, wie is er dan belangrijker? De herder of de schapen? Dan denk ik dat ik mag stellen dat de schapen belangrijker zijn. En heel vaak verliezen we dat punt uit het oog. Er is niks mis met het eren van je leiders. Dat is een belangrijk principe zelfs. Maar we moeten ze niet verheffen boven alle uit. Bid voor je leiders. Want de strijd die er is, is niet mis. En de voorbeden van de tegenstander, ja, die slapen niet. Die zijn vaak iets intenser dan onze voorbeden. Op een bepaald moment, het staat ergens in het Oude Testament. Het volk Israël trok op. En de overwinning was nakende. Maar de vijandige koning besloot om zijn zoon te pakken en zijn keel oversnijden als een offer. En wat gebeurde er? Israël verloor. Als de tegenstanders toegewijder zijn dan de kinderen van het licht, dan zitten we met problemen. En we hebben te lang geleefd in een soort Disneyland-christendom. Er is een realiteit. En ik weet dat het best intimiderend is. Er is een nieuwe Jezebel opgestaan, geheten de maatschappij. En je ziet dat de intimidatie, als je durft opstaan en durft spreken, ja, dan word je vrij genadeloos neergemaaid. Maar wat doe je dan? Laat je intimideren? En het was in die periode toen ik het boek gelezen had van Amos, dat ik zei tegen God van, joh, laat ons twee dingen afspreken. Ik wil geen profeet zijn, want ik ken niet veel profeten die natuurlijke dood zijn gestorven. En die zijn echt niet populair. En loop me nooit tot leider, want leiders zijn de scheidpalen van de kerk. Ik bedoel, als er iets verkeerd loopt, kijk naar het voetbal. Ze verliezen, ja, de trainer vliegt buiten. Dat wil ik niet. Maar ja, ik had het contract niet goed gelezen. Uw wil is mij genoeg. Mag God zijn wil doen in jouw leven? En in Afrika heb ik dan opgeroepen van, kijk jongens, ik wil heel graag, als bewijs dat jullie snappen dat schapen belangrijker zijn dan de herders, wil ik jullie vragen om op vrijdag Casual Friday te houden. Wil ik hebben dat je casual gekleed komt als bewijs dat je snapt waarover het gaat. En Von, die al van zijn 19 jaar in Afrika zit, die zei van, Karel, forget it. Het zal niet gebeuren. En ik snap het. Het is een traditie, het zit zo verweven. En de morgen, vrijdagmorgen zat ik aan het ontbijt en de eerste pastors kwamen aan. En de eerste die naar me toe kwam, was in zijn tracksuit. Hij was in zijn trainingspak. En de eerste wat dat hij zei, I feel like a student again. En ja, nagel op de kop. Want als je daar zit, er staat daar een witte springer vooraan. En jullie zitten daar allemaal in kostuum en wetende hoeveel bijbelschooldiploma's je hebt. Ja, dan luister je op een andere manier. Maar plots zit je daar in een trainingspak. En dan merk je gelijk dat er dingen veranderen. En daarom is het gezond en goed om af en toe even gewoon lekker normaal te doen. En vanuit je positie te komen. Die kritische geest lost niks op. En we hebben echt een heel gezegende tijd gehad. Ik ben niet gestenigd, geen pek en veren. Dus. En daar gaat het over. Ambieer geen positie om de positie. Want het komt met een kostenplaatje. En als je op een plaats staat van verantwoordelijkheid, en iedereen heeft een plaats van verantwoordelijkheid, in de eerste plaats over je eigen leven, dan dat van je gezin en je familie. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid af te leggen ook. Ik heb een eigen zaak. En iedereen denkt van, dan ben je eigen baas. Ja, nee. Ik ben er dankzij mijn klanten. Dus de autoriteit die eigenlijk boven mij staat, zijn mijn klanten. En daar moet ik ook mee leren omgaan. Als ik iedereen zou willen behandelen zoals ik het soms zou willen, dan vrees ik dat ik mijn zaak mag sluiten. Maar heers over de motieven van je hart. Een ander zal ze niet kennen, maar God kent ze. Niet om je in een kramp te doen schieten van, oh heer, dan kan je misschien aluminiumfolie rond je hoofd doen, misschien raken Godse stralen er dan niet door. Maar laat het de geruststelling zijn, hij kent je hart. Hij kent ieder aspect van je hart, elk duister hoekje. De dingen die je voor anderen heel creatief kan verbergen, kan je voor hem niet verbergen. En voor veel mensen is dat een zeer angstwekkende gedachte. Voor mij niet. Want ik kan gewoon mezelf zijn. Bij God. Ik hoef me bij God niet beter voor te doen. En ik waak ervoor om het bij anderen ook niet te doen. Dat valt soms tegen natuurlijk. Want dan heb je vrienden en familie om je heen die eerlijk zijn tegen je. Dat is niet altijd even tof. Maar je groeit er wel door. We hebben in Bruggenecht ook het principe geleerd van beleid elkander uw zonde, wees transparant, wees aanspreekbaar. En, oh boy, had ik die woorden beter ingeslikt. Maar het is goed, wat we groeien. Er is heel veel strijd geweest op eenheid. En we hebben echt moeten volhouden en doorbijten. Jullie weten het ook, de kerk bestaat al lang, maar het is niet zonder slag of stoot geweest. En dat is vaak het probleem. We zien vaak de mooie verhalen en de successen, maar we vergeten wat er achter de successen schuilgaat. En we zijn nu 10 jaar bezig met Gibor. En ik kan je echt zeggen dat het 10 van de meest vreselijke jaren van mijn leven zijn geweest. Ik vind het niet erg om dat te zeggen, het is gewoon eerlijk. Het zijn de meest eenzame jaren geweest, de moeilijkste jaren. Maar het is oké. God heeft het gevraagd, ik heb ja gezegd. Dus, dan hou je op met klagen. Het is oké om af en toe eens te zeggen van, ik heb er geen zin in. Maar daar gaat het niet om. Dan doe je weer voort. En uiteindelijk, als je vertrouwt op God, geeft hij nieuwe kracht. En dat is het mooie. Maar dat is het belangrijkste. Laat de hart oké zijn. Wees transparant. In het begin was het heel praktisch. Als ik al eens heel uitzonderlijk iets deed die niet echt oké was, dan ging ik naar iemand. En dan was het, ik moet iets beleiden. En toen kwam God daar. En nu wil ik dat hij naar je vrouw gaat. Oh boy. Ja, en gemiddelde wachttijd om het te beleiden aan mijn vrouw, 3 dagen. Dan werd ik vaak fysiek ziek, omdat ik dat onderhandelen met God, echt. Ja, onderhandelen met God. Pas op, er is ruimte om te onderhandelen met God. Je ziet het genoeg. Maar ik ontdek dat God zijn onderhandelingsvaardigheden net iets beter zijn dan de mijne. En dan komt het moment met een klein hartje, dan beleid je aan je vrouw, dat. En dan zie je die reactie. Van, oké, is goed. Ik zeg van, heb ik daar nu 3 dagen voor gewacht en gezweet en ziek geworden? Wat is zo belangrijk? Het gaat over het voorbij de fijngrens gaan, voorbij die comfortzone gaan. Enkel dan kan je groeien. Een sporter die iets wil bereiken, moet voorbij die pijngrens gaan. Als je als sporter niet voorbij die pijngrens gaat, dan kom je bijna letterlijk nergens. En we weten dat voor sport, en we weten als je niet studeert, dat je niks bereikt. Ik heb destijds heel veel geoefend op geloof. Ik studeerde niet. En ik zei, Heer, ik vertrouw op u. En het resultaat is dat ik 3 maal blijven zitten ben. Maar het gaat erover, je hebt de verantwoordelijkheid. Zetten, stappen. Het hoeft niet goed te proeven. Dat is de ziekte van deze eeuw. Het moet allemaal lekker proeven. Lekker proeven, dat is voor de keuken. Niet hier. Hier moet het vooral echt zijn. En het leuke is dat we nu met een groep mensen zitten en we kunnen al eens grollen tegen elkaar en eens gewoon kwaad worden zelfs. Maar we weten dat we geen schrik moeten hebben, want de wortels zijn dieper en dieper aan het gaan. En we gaan niet meer omver bij het minste zuchtje wind. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er is verhaal van vallen en opstaan, vallen en opstaan, vallen en opstaan. En dat is oké. Er is een leerproces. Leer het accepteren. Maar dat ding die in je hart leeft, die afwijzing, alsjeblieft, deal with it. Ga ermee aan de slag. Ga naar iemand toe. En vertrouwen en spreek en zeg waar je mee worstelt. Ik heb het verhaal, de mensen in Brugge, sorry, maar je hoort veel dingen dat ik al vaak gezegd heb. In het begin, dat Sofie en ik getrouwd waren. Ik ben nooit geen prater geweest, nu valt dat tegen. En ik denk dat we jaren half in ons huwelijk waren en plots zat het tot hier. Ik ben ontploft. En kon ik bijna mijn naam, datum en uur tot op de minuut zeggen wat ze toen verkeerd had gedaan. Ik was echt Vesuvius-Jans ontploft. En toen zie je dat gezicht van Sophie, die zei van, hè? Waarom heb je dat niet gezegd? Ja, whatever. Ik zeg het nu. En toen heb ik echt ontdekt, Sophie zei, ja, maar praat met mij. Praat echt met mij. Want je kunt praten en je kunt praten. En ik heb er echt moeten op oefenen. En het was bijna karikaturaal. Op den duur was van, kijk, ik moet je nu iets zeggen. Het is niet omdat ik zeg dat het juist is, maar kijk, hier is het. Plok. En daar lag het. En dat was hij, de genadige van ons twee. En konden we praten. En zo zijn we kunnen groeien, ook als koppel. En dat is heel belangrijk. Want guess what? De strijd komt. De beproevingen komen. Dat is heel normaal. We weten allemaal dat een ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Zorg dat je niet bent als Achilles. Als je weet dat er dingen in je leven zijn, waarvan je weet dat je het moet opruimen, maar je hebt het nog tegen niemand gezegd, dan zou je willen hebben dat je vandaag hier niet weggaat, zonder dat je het tegen iemand hebt gezegd. Want als je het nu onder de grond laat blijven zitten, dan kan het zijn dat het plots opschiet en een boom wordt. En dat wil je niet. Dat soort zaad mag niet leven. Ga hier vandaag niet weg, zonder dat je iemand hebt verteld van je worsteling. Want er komt een dag dat je realiseert dat er een heel bos achter je staat. En dan kan je er niet meer doorheen. Hoeveel grote bedienaars van God vallen plots niet in zonden. En vaak komt het omdat er nog ergens een opening was van trots. Nog verborgen zonde, onreinheid. Een leider die met minderwaardigheid zit en met afwijzing, dat worden heel erg controlerende, dominerende leiders. Als God je roept voor een gebied, zorg dat je dan uitgerust bent voor dat gebied. En laat ons ook vooral echt normaal doen tegen elkaar. Een van de dingen dat ik heel vaak zeg van, jongens, het is goed van elkaar een compliment te geven en te zeggen van, joh, je hebt dat goed gedaan. Maar realiseer je dat je dan ook potentieel een kuil graaft. Want voor je het weet, zal die persoon er eigenlijk naar uitkijken om die prijzingen te krijgen. En als het niet gebeurd is, dan zit hij met pijn. En we moeten daar gewoon vooral eerlijk over zijn. We zijn mensen en we bloeien op als we lovende woorden horen. Maar let op. Het is goed van elkaar te bemoedigen, maar let op. Want voor je het weet, graven jouw mooie woorden een kuil waar je broer of je zus straks invalt. De hart, die afwijzingen, daar moeten we echt aan werken. En dan heb ik alle vertrouwen erin dat er meer garantie is op succes. De succesgarantie. We zijn nog altijd mensen, hè. Maar als we toelaten dat God ons besnijdt, dan komen we er wel. Ze vroegen aan Michelangelo ooit, van hoe komt het dat hij zo'n prachtige beelden maakt? En Michelangelo zei van, ja, dat is eigenlijk niet mijn werk hoor. Dat beeld, dat zit al in die rotsblok. En ik hak gewoon alle overbodige stukjes weg. Sta toe dat God hetzelfde doet in jouw leven. En dan ga je misschien ontdekken dat er een prachtig beeld in je zit. Werp die jukken van minderwaardigheid af. Maar zorg dan dat het gebalanceerd gebeurt. Want ik heb mensen gezien die op het ene moment minderwaardig zijn, op het andere moment zijn ze niet meer te genieten. Zitten ze vol van trots. Wees gebalanceerd. En ga die strijd aan. Mijzelf, mijn eigen bolwerken in je hoofd. Leg het af. En dan heb je meer slaagkans. En dan maken we er nog iets van. En dan zijn we voldoende uitgerust om hier buiten brokken te maken. Want als je last hebt van intimidatie, van minderwaardigheid, als ze hier dan buiten beginnen te roepen tegen je, dat je onverdraagzaam bent, dan krimp je. Zorg dat je geen niet wassen op 60 graden christenen bent. Dat zijn christenen die krimpen bij de minste vervolging. In de Bijbel wordt er geschreven over een overblijfsel. Steek dat in je achterhoofd en hoop dat je bij dat overblijfsel mag zijn. Ik heb ooit de kans gekregen om mijn leven neer te leggen. Ik moest iets doen in een minder toffe plek. En ik was 100% zeker dat het mijn leven zou kosten. En die nacht heb ik nog op punt gestaan om afscheid te nemen van mijn vrouw en kinderen. Ik heb het niet gedaan omdat ik dacht van oké, dan hebben ze nog een paar rustige uren gehad. Ik heb gedaan wat ik moest doen, met tranen in mijn ogen, en ik weet dat ik nog vroeg aan God van, open mijn ogen en laat mij de engelen zien. Guess what? Het bleef donker. Zoveel te gemakkelijk geweest zijn. Ik heb gedaan wat ik moest doen, en er is niks gebeurd. Het was een wonder van God. En ik dacht van, wow. Een week later zit ik in een park, in zo'n aquariumpark, en zie ik een man in een rolstoel. En meteen, de Heilige Geest, je moet bidden voor hem. En toen deed ik iets waar ik niet goed in ben. Onderhandelen met God. Ja, Heer, als hij dat doet, dan weet ik dat het uw wil is. Kijk je dat? Je weet al lang dat het Gods wil is, maar schrik, angst. Lang verhaal kort, na 5 of 10 minuten onderhandelen met God, zag ik dat die man in zijn rolstoel met zijn gezin terug het park binnenging. Ik dacht van, oké, Heer, als ik hem straks daar in een hoekje zie, liefst een donker hoekje, alleen, dan weet ik dat ik moet bidden met hem. En dan ben ik het park binnengegaan met mijn gezin, ik heb letterlijk zo rondgelopen. Ik dacht van, nee. Toen kwam ik uit het park en dacht ik van, oké, I'm safe, het was blijkbaar Gods wil niet. En ik bots plots bovenop die man. En mijn hart, ja echt, ik bedoel, dat was echt niet fijn. En het enige wat ik durfde doen, was toen ik bijna bovenop hem was van, ja, God zegen. En ik liep weg. En terwijl ik wegliep, hoorde ik de Heilige Geest. En? Gaan we niet meer bidden? Ik durfde niet. En dat was eigenlijk, denk ik, zelfs een heel goede bescherming van God. Want een week ervoor had ik de keus gekregen om mijn leven neer te leggen. Heb ik het gedaan en heb ik het gekregen. Meestal als je die kans krijgt om je leven neer te leggen, dan verlies je het. God is mij zo genadig geweest om het terug te geven. En dan kon ik van gaan zweven eigenlijk. Ja, dat was de balans een week later. Ik deed in mijn broek voor een man in een rolstoel. Wat kon die doen? Uit zijn rolstoel staan en achter mij lopen? Ja, dat was het ergste dat ik kon vrezen. En heel het weekend, dat was een vrijdag, ben ik ziek geweest. Van spijt. En maandagmorgen ben ik opgestaan en heb ik tegen God gezegd van, Heer, vul mijn dag. Dinsdag ben ik ook opgestaan, gelukkig. En heb ik een ander gebed gebeden. Heer, vul mijn dag tijdens de kantooruren. Want die maandag, ja, ben ik denk ik om 11 uur 's avonds pas voor het eerst gaan neerzitten. Uiteindelijk die eerste week heb ik voor ongeveer 40, 45 mensen gebeden. En ik heb beslist van, oké, ik ga die intimidatie niet meer toelaten in mijn hart. Want hij die in mij is, het is vanmorgen nog gezegd geweest, is groter dan hij die in de wereld is. En we kunnen het heel makkelijk zeggen, maar besef je het? Wat we zeggen, zo gemakkelijk dingen, waarvan we er eigenlijk gewoon niet in geloven. En als je dat nog niet kan, wat moet je dan een dieptestudie over Romeinenbrief of wat dan nog gaan innemen, als je die dingen nog niet snapt? En daar zijn we zo vaak verkeerd mee bezig. We zijn zo graag aan het graven. En ik vind het ook heerlijk, hè? Dieptestudies, fantastisch. Maar als het hier nog niet zit, als je geloofsbelevenis enkel maar hier zit en niet hier, dan heb je een probleem. Laat ons daar werk van maken. En nu doe ik mijn best om geen nee meer te zeggen tegen God. En moet eerlijk bekennen dat het soms nog licht intimiderend is. Ik ken het nog altijd. Het is nog altijd intimidatie. Hier staan is best intimiderend. Je moet gewoon die eerste stap zetten. Kijk naar Petrus. Hij zei niet van, oh ja, joepie, we gaan even op het water lopen. Nee. Het was zo van, En hij deed het en hij zag dat hij op water kon lopen. En dan nog begon hij te twijfelen en hij zonk weer. Dat is de realiteit. Laat ons gewoon verrekt normaal doen over die zaken. Het is een weg van vallen en opstaan. Maar het gaat er niet om hoeveel keer dat je valt. Het gaat erom hoeveel en hoe snel sta je terug op. Voor sommigen is dat een vrijbrief om heel veel te vallen en op te staan. Dat gaan we niet doen. God kent je hart. Ja, in je achterhoofd weet je, ja, ik zal dat wel weer vergiffenis vragen. Ja, bekeer je misschien voordat je die gedachte toelaat. Het wordt tijd dat die bruid recht staat. En in plaats van een bevlekt kleed aan te doen, een mooi wit kleed aan doet. Het wordt tijd dat we gaan bewijzen met onze daden dat we bereid zijn om ons leven neer te leggen. Echt neer te leggen. In dit geval is het opstaan en durven waarheid spreken. Je niet laten intimideren. heel belangrijk ander element, liefde. Want ik ken heel veel mensen die het heel erg leuk vinden om overal te gaan roepen en te confronteren, maar er zit geen liefde in. Vaughn, die altijd mijn mentor is geweest, heeft een boek geschreven over Afrika, die best wel confronterend is. Het is een snijdend boek. Maar hij wist dat hij dat boek niet kon schrijven als hij niet liefde had voor Afrika. En daar gaat het om. Want al had je de liefde niet, dan mocht je alles doen. Maar alles verbleek bij niks. Al offerde je je leven op, maar je had geen liefde, dan was je offer voor niks geweest. Het is behoorlijk ontnuchterend. En ik ben een boek bezig aan het lezen van Vaughn over de liefde, The Key to Everything. En het is best wel confronterend. En dan kwam ik meteen tot de vaststelling, ik heb meer liefde nodig. Heel erg veel. En het doet me telkens denken aan die film van Mel Gibson, We Were Soldiers. En er is een officier, en een van de andere officieren vraagt aan hem, een jonge kerel, van hoe komt het? Je hebt toch een gezin, hoe komt het dat je kiest om te gaan vechten? Ik bedoel, je hebt zoveel kans om iets te verliezen. En dan zei je, nee, juist omdat ik een gezin heb. Juist omdat ik een gezin heb, kies ik ervoor om te gaan vechten. Want ik heb iets die de moeite waard is om voor te strijden. En hebben wij ook niet iets die de moeite waard is om voor te strijden? Datgene wat in ons is, is groter dan hier buiten. En ik merk, sinds het voorval van 2015, dat ik echt beslist heb van oké, ik ga geen nee meer zeggen. Merk ik dat het quasi onmogelijk is om het niet over God te hebben tegen mensen. En in mijn winkel, ja, gaan ze doorgaans niet buiten. Zonder dat ik gebeden heb met hen. Of zonder dat ik op zijn minst God in de soep heb gedraaid. Ik heb echt oprecht geprobeerd om het niet meer te doen. Om ene keer niet over God te spreken. Het lukt niet goed. Maar dat is misschien iets dat ik niet moet proberen. Maar laat die liefde toe. Als je gewoon een punt wil scoren. Zeg van, kijk, ik heb over God gesproken. Dan ben je mijzelf bezig. Als je in groep bent, dan is het nogal makkelijk. Ah ja, kom, we gaan eens gaan bidden. En dan eigenlijk ben je gewoon macho gedrag aan het doen. Als je het niet durft, als je alleen bent, mijn mening, dan moet je het ook niet doen als je in groep bent. Want dan wil ik graag eens de motieven van je hart toetsen. Dus als je niet durft dat je alleen bent, dan denk ik dat er iets scheef zit met je motieven als je het in groep wel kan. We hebben allemaal angst, we hebben allemaal intimidatie. En van die christenen zeggen, ja, je mag geen angst hebben. Ja, Jezus weet de bloed. Dat is een erkende medische aandoening, extreme angst. Maar hij deed het wel. Er staat niet in dat we geen angst zullen hebben. Jezus bad dat we kracht zouden krijgen. Hij zei niet van, ah, Heer, zorg dat ze zich niet stoten aan de steen en dat het altijd vlot gaat en dat ze nooit geen moeite hebben. Nee, hij bad kracht. Kracht. En daarmee wil ik afsluiten. Om die kracht te ontvangen in je leven, moet je ruimte maken in je leven. Dus straks, we zijn hier nog wel een paar uur. Dus nooit langer. Maar dan wil ik hebben dat jullie gewoon, als je echt met iets zit, dan wil ik echt hebben dat je naar iemand toe gaat vandaag en spreekt over iets. Te vaak heb ik meegemaakt dat ik mensen ontmoet die al 30 jaar christen zijn. En te vaak heb ik moeten horen, dit is voor het eerst in 30 jaar dat ik daar of daarover kan praten. Dan scheelt er iets, ook met ons, dat we niet de opening en de bereidheid geven om te aanhoren wat dat de worstelingen zijn van een ander. Sta je transparant op. En waak voor je hart ook, als mensen naar je toe komen en dingen delen. Waak voor je hart. En als er veroordeling is in je hart naar die persoon toe, dan sluit je een deur. Een deur die God wou openzetten. God wou jou de gelegenheid geven om de lasten van iemand anders te kunnen overnemen en neer te leggen. Maar als er veroordeling is in je hart, is niet oké. Wees eerlijk met jezelf. En ik denk dat dat een van de grootste sleutels is. Om het met een 500 euro woord te zeggen. Introspectie. Controleer je eigen motieven, je eigen hartsgesteldheid. Ik dacht dat ik een goede kerel was, tot ik introspectie deed. En dat was zeer ontnuchterend. Ik dacht dat ik een hulpvaardige kerel was, omdat ik naar iedereen luisterde. Totdat God me eigenlijk liet zien van Karel. Het is een vorm van zelfbevrediging. Want telkens als ik iemand hielp, kreeg ik er een goed gevoel van. En uiteindelijk deed ik het omwille van het goed gevoel. En niet omwille van de persoon die ik moest helpen. En dat was niet zo leuk om vast te stellen van jezelf. En dat ik het losgelaten. Dus laat ons vooral eerlijk zijn. De inhoud is belangrijker dan de verpakking. Gelukkig maar. Amen.